En hoe zit dat dan als er in Hebreeuwse teksten wel bedoeld wordt veel? Kijk, je hebt bijvoorbeeld het woord Rav. Dat is ook de aanduiding voor een veelheid. Veel. En je hebt dan, om maar een voorbeeld te noemen, bij de uittocht uit Egypte, dan trekken de kinderen Israëls uit het diensthuis, en dan staat er in Exodus 12, in vers 37, en er trok ook veel vermengd volk mee. Veel erf raf. Dus dat woord raf duidt daar dan op een veelheid. En dat raf betekent dan dus niet dat ze allemaal uittrokken. Al dat vermengde volk. Exodus 12, vers 37. En je hebt natuurlijk dat prachtige voorbeeld in Genesis 33. Jacob en Esau, dat daar die ontmoeting plaatsvindt en Jacob geeft een geschenk aan zijn broeder. En dan staat er in Genesis 33, in het 9e vers, dat Esau zegt: oh, maar dat geschenk, dat hoeft niet, want ik heb veel. Raf. Genesis 33, vers 9. Yesh li raaf. Ik heb veel. Waarop Jacob antwoordt: maar ik heb alles. Dus daar zie je het opmerkelijke verschil tussen veel, raaf, en dan het antwoord van Jacob: ik heb alles. Yesh li Gool. Jeshli Gool. Ik heb alles. Esau heeft veel. Jacob heeft alles. En velen. Ja, je hebt dan ook nog de meervoudsvorm revivim. Wat dan ook vaak gebruikt wordt. Voor een oneindig groot aantal wordt ook wel eens vertaald met tienduizenden. Dus er zijn wel manieren om te zeggen dat het gaat om velen en dan niet allemaal. Maar dus dat rabbi, daar komen we weer even op terug, dat heeft dan die inclusieve betekenis. Om nog even de teksten daarbij te noemen, die daar ook mee te maken hebben. Dat is in het boek Daniël, hoofdstuk 9... Daniël 9, vers 27. Met name in die laatste gedeelten van Daniël, daar komt dat woord rabim ook verschillende keren weer naar voren. Daniël hoofdstuk 9, dan het 27ste vers. Hij zal Hekbier, hij zal sterk maken, of zwaar maken, berit, larabim, het verbond, en daar staat dus ook weer met een lidwoord voor de velen. Nu ga ik deze tekst niet helemaal behandelen op dit moment, want dan zitten we in een hele context waar natuurlijk veel over te zeggen zou zijn, maar even heel markant. Hij zal het verbond zwaar maken voor de velen. Daar wordt dus ook weer aangeduid het hele volk. En dan Daniël 11, Daniël 11, vers 33. Ook weer een prachtig vers in dit verband, Daniël 11. En dan het 33e vers. En de leraars van het volk, er staat eigenlijk maskileam, de verstandigen van het volk, of degene die verstandig maken, een hefielvorm, de verstandigen, of degene die verstandig maken van het volk, zullen er velen onderwijzen. Javino, ze zullen doen verstaan, ze zullen inzicht brengen. Larabim, aan de velen. Dus dat is eigenlijk weer aan allen. De velen. Dat is weer de som van al die mensen. Dat hele volk van God. En dan Daniël 12, derde vers. Daniël 12 en dan vers 3. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel. En die velen rechtvaardigen. Daar hebben we diezelfde uitdrukking trouwens weer aan het begin van vers 3. Amaskilim, de verstandigen, ze zullen stralen. Yashiru, kezohar harakia, als de glans van het firmament. En degenen die matzdike harabim, die de velen tot gerechtigheid brengen, als de sterren. Kakogavim, leolam baed, heel de eeuw door en voor altoos, tot in de eeuwigheid. Dus daar zie je het ook weer, die de velen rechtvaardigen. Het is net alsof deze tekst weer herinnert aan Jesaja 53. Hij zal de velen tot gerechtigheid brengen. En dan is in dat verband ook nog even te vermelden uit het boek Esther. Esther hoofdstuk 4 en dan het derde vers. Esther hoofdstuk 4 en dan vers 3. En in alle en ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden met vasten en geween en misbaar. Velen lagen in zakken en as. Daar wordt dus gesproken over zak ba'efer, zak en as. La rabim, voor de velen. Nou, je kunt je wel voorstellen, dit is ook weer inclusief. Want dat hele volk was in zak en as. Dit is niet exclusief. Dat je zegt, ja, velen zaten te treuren. Maar ja, er waren er ook nog wel een paar blij. Nee, dat hele volk, larabim, dat staat ook helemaal aan het eind van de tekst in de Hebreeuwse grondtekst. Zak en as. De velen. Het is dus ook van grote betekenis dat dat hier overal betekent. De totale menigte. Die uitdrukking is vrij zeldzaam in het Oude Testament. Dit zijn dan zo alle teksten waar het voorkomt. Maar ook zonder lidwoord. Want nu hebben we het dus gehad over ha-rabim. Ha-rabim, de velen. Met lidwoord. Maar zonder lidwoord, gewoon alleen maar rabim. Dus dan is het velen. Wordt ook inclusief gebruikt. Includerend, insluitend. Dus ook als het als bijvoeglijk naamwoord wordt gebezigd. Om aan te duiden de gehele menigte. Bijvoorbeeld Amim Rabim, dat wordt dan meestal vertaald met vele volkeren. Amim Rabim, vele volkeren. Of Goyim Rabim, vele. Goyim, vele natiën. Je hebt dat. De oudste tekst waar dat voorkomt is in dat beroemde gedeelte Jesaja 2, vers 2 tot 4. Oh, dan gaan ze allemaal op naar Sion. Jesaja 2, vers 2 tot 4. De volkeren, ze zullen stromen naar Sion, maar naar Haru, Elam. Ja, en dat is dan meteen heel typerend. Moeten we maar even de tekst erbij nemen. Jesaja 2. Want dat zal geschieden bij Acharit Hayamim in het achterste der dagen. Nachon Yehier Har Beit Adonai. Dan zal vaststaan de berg van het huis des Heren, Berosh Heharim. Aan het hoofd van de bergen, of wat je ook kunt vertalen, op het hoofd van de bergen, de Nissa, Megubaot, en verheven boven de heuvelen. En dan gaat de tekst verder, dan stromen ze daarheen, en dan zie je iets heel bijzonders. Want dan moet je eens even letten op de parallel. Want dat heb je natuurlijk heel vaak in het Hebreeuws, het parallelisme. Twee zinnen naast elkaar. En dat is ook een van de kenmerken van Hebreeuwse poëzie. Een A-regel en een B-regel. En dan twee naast elkaar. En dan staat er daarheen zullen stromen. Koren Hagoïn, alle volkeren of alle naties. En dan begint vers 3. We halen groen. En dan zullen gaan. Amim Rabim, vele volkeren. Zie je, naast elkaar. Kol, Goyim, alle naties en Amim Rabim, vele volkeren. Uit het parallel blijkt dus ook dat het gaat over de som, de opsomming, de verzameling van het geheel. Alle volkeren, vele naties. Alle naties, vele volkeren. En dan in vers 4, Beshavat, en hij zal richten, Ben Hagoyim, tussen de naties, tussen de Goyim, en hij zal recht zetten, Le Amim Rabim, voor vele volkeren. Dus die uitdrukking, Amim Rabim, vele volken, wordt hier afgewisseld met Kol Hagoyim, alle volkeren. Of Hagoyim, de volkeren zonder meer, de natie. En in de paralleltekst van Micha 4 volgt dan bovendien nog in vers 5 met dezelfde betekenis Kol Ha-Amim, alle volkeren. Dat vind je bijvoorbeeld ook weer terug in hoofdstuk 52, Jesaja 52, vers 15. Daar hebben we dat dan ook, Jesaja 52. Dan zijn we weer terug in die vierde zang, 52, vers 15. Goyim Rabim, vele Goyim. Wat weer terugrijdt op 42, vers 1. Hij zal aan de Goyim het recht bekendmaken. Dus daar is het de Goyim, gewoon absoluut, de Goyim, de volkeren. En als je dus zegt de volkeren, de Goyim, dan zijn ze dat allemaal. Je kunt dan ook zeggen, Goyim Rabim, vele volkeren. Dat duidt dus eigenlijk aan de veelheid van al die volken. Net zoals je zegt, ja, de mensen, dan is dat de hele mensheid. De volkeren, tegenwoordig zou je zeggen, de Verenigde Naties. Dus 42 vers 1 en 49 vers 6 geven in feite de uitleg van 52, 15, 42, 1. En 49, 6. 97 vers 1, Psalm 97 eerste vers, een van die prachtige koningspsalmen, Adonai Malach, de Heer is koning of is koning geworden, de Heer naar aard. De aarde zal zich verheugen op juichen. Yismechu eim rabim. Verheugen zullen zich vele kustlanden. Kijk, dan moet ik weer even letten op de parallel. Wat staat er naast elkaar? De vele kustlanden en de aarde. Dus wat zijn die vele kustlanden? Die vormen samen de hele aarde. Kol haaretz. Vaak kun je dus vanuit de parallel ontdekken wat daarmee bedoeld wordt. Dus soms zonder lidwoord, soms met lidwoord. Ik zal mij bekendmaken voor de ogen van vele volkeren. Ezekiel 38, vers 23. Ik zal mij betonen. Le Enei Goyim Rabim. Voor de ogen van vele naties. Ook weer includerend, insluitend. Want dat betekent dus niet, ja, voor de ogen van vele volken. Anders zijn er dus ook nog een paar die het niet weten. Alsof dat dan beperkend is. Als Adonai, als de Melech Olam, de koning der wereld, de koning van de aarde, als hij zich bekend gaat maken, nou dan is het onmogelijk dat daar nog iemand buiten valt. Geen grenzen. Nee, inderdaad, dan zijn er geen grenzen aan zijn rijkwijde. Er valt niets buiten zijn bereik. Nee, want dat zou natuurlijk heel vreemd zijn als vele volkeren zou betekenen. Ja, dan zijn er heel wat, bijvoorbeeld de Russen wel. En de Chinezen misschien ook nog. Maar Noord-Korea niet. En Afghanistan niet. Nee, vele volkeren niet allemaal. Maar als die lichtglans van Adonai uitgaat over de aarde, dan is dat inclusief. Ik zal mijzelf bekendmaken, Ezekiel 38, 23, ook in Ezekiel 39, vers 27. Ezekiel. Dus dat is eigenlijk ook wel weer heel mooi, want dan zie je ook, Ezekiel 39, vers 27, als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen van hun vijanden, en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen. Want dan is het ook wel heel opvallend dat Daniel heeft verschillende van die teksten bijna aan het eind van zijn boek. En Ezekiel heeft dus ook een aantal van die teksten ook redelijk aan het eind. Die hoofdstukken 38 en 39. Waar het gaat over Gog en Magog. En uitgerekend daar, dan staat er, ik zal geheiligd worden in hen, waam, le nikdashti waam, le ene hagoyim rabim. Voor de ogen van, en dat is ook weer heel mooi, want hier in hoofdstuk 39 vers 27 staat het dan, met het lidwoord. Hagoyim Rabim. Dus je zou eigenlijk moeten vertalen, ik zou geheiligd worden voor de ogen van de volkeren velen. De volkeren velen. Dat wil zeggen, de volkeren, hoeveel het er ook zijn. Net zoals Jezus zegt over die vrouw in Lucas 7, haar zonden zijn haar vergeven, de velen, hoeveel het er ook waren. Kijk, dat betekent bij die vrouw natuurlijk ook niet van nou, nu zal ik vele zonden van je vergeven. Ja, niet alle zonden, maar de meeste wel. Nou, dat zou wel een wat verdrietig evangelie worden. Dat Jezus die vrouw naar huis stuurt en zegt, nou, je meeste zonden heb ik vergeven. Ja, je moet er nog een paar mee naar huis nemen. Misschien komen we daar later nog op terug, maar voorlopig, de meerderheid van wat je verkeerd gedaan hebt, dat is nu uitgewist. Vele zonden vergeven. Nee, het is, haar zonden zijn haar vergeven, hoeveel ook. Hoeveel het er ook waren. Dus hier ook, ik zal geheiligd worden. De Enei Haroim voor de ogen van de volken. De vele volken. Dus het is best spannend als je dat gaat bekijken. Al die woorden waar dat en al die teksten waar dat voorkomt. Want die geven met elkaar toch wel een beeld hoe die Hebreeuwse manier van denken is. Je kunt ook nog even denken aan Ezechiël 27. Daar komt het ook nog voor, Ezechiël 27, vers 33. Ezechiël 27, het 33ste vers. Als uw marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij vele volken verzadigd. 27, 33ste vers. Amim Rabim. Vele volken verzadigd. In feite duidt dat dus weer aan alle volken. Berov Honaif. Door de veelheid van uw. Door de veelheid van uw goederen. En dan staat er parallel met die vele volkeren, uw onderlinge koophandel, hebt gij de koningen der aarde rijk gemaakt. De koningen der aarde. Dus dat is ook weer absoluut de koning. Dan staat er nu bij een aantal koningen, maar algemeen, ook weer inclusief, de koningen der aarde. Malchee Aretz. Psalm 89 is ook nog wel heel mooi in dit verband. Psalm 89, vers 51. Dat is die psalm die handelt over het verbond met David, met de dynastie en met het huis van David. En dan staat er in Psalm 89, 51ste vers. Gedenk, o Heere, Zechor Adonai, Gerpat Avalecha, de smaad van de knechten, Se'eti, Vergeti, mijn dragen in uw boezem, Kol, Rabim, Amin. Dit is helemaal een intrigerende manier om te zeggen, want Jeremia's tekent hier ook bij aan, nou, dit zal wel niet helemaal kloppen, deze tekst, want dat is wel nogal een wat merkwaardige manier van ze formuleren, want letterlijk staat hier dus Kol Rabim Amim. Eigenlijk de totaliteit van vele volken. Dus hier heb je Kol en Rabin in één zin. De totaliteit van vele volken. Nou, dan weet je dus helemaal zeker dat ze daar allemaal mee bedoeld zijn. Je zou haast zeggen dat dubbel. De totaliteit Kol van de som Rabin der volken. Nou, inclusiever kan het niet. Wilt u het nog totaler hebben? Ja, dat is de vergrotende trap van de veelheid. Veel, maar dan nog veler. Net als het staat in dat gedicht. Oh ja, dat is van Vondel. Maar ginds verneem ik horen die na laatste woord nog graag een laatste horen. Ja, dat is soms ook met predikers. Dan hebben ze het laatste woord en daarna komt nog een laatste woord. Ja, preek nog een poosje door. Ja, dat. Dus hier de kol, de totaliteit van al die volkeren. Ja.
Dit is dan toch, wat je zegt, dat is het ook zo, maar is het niet hier ook een metafoor, omdat David spreekt hier toch?
Ja.
En ja, David heeft het niet over alle volken van de hele aardbodem, maar ja, hij heeft ook een volken waar hij mee te maken heeft.
Ja, je kunt natuurlijk zeggen, het gaat dan om de toenmalig bekende wereld. Want ik denk deze tekst kun je dus lezen in een paar niveaus. Dat is op zich wel heel interessant. Een paar lagen. Want je kunt natuurlijk zeggen de eerste laag is David. En bij David gaat het dan om de volkeren die toen bekend waren. Want David had natuurlijk niet direct te maken met de Azteken. Of met de Indianen, of met de Eskimo's. He, als je aan de Eskimo's gevraagd had, heb je wel eens van David gehoord, dan zouden ze gezegd hebben, nee, nooit van gehoord, wie is dat? En dat is dus de eerste laag. Dus dat heeft dan te maken met Moab en Ammon en Egypte misschien, de volkeren daar omheen. Maar de tweede laag, van psalm 89. Het is ook een messiaanse psalm. Want die psalm begint, gaat over het huis van David, gaat over het verbond in vers 4, dat gesloten wordt tot in lengte van dagen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Eeuwig zingen. Ik las kort geleden, er was een predikant, Brahe, ik geloof in Middelburg, en ergens 1760, die zegt in een preek, ik zal eeuwig zingen. Nou, dat is er maar één die dat kan zeggen. Dat is Jezus. Hij kan eeuwig zingen. Wij zingen af en toe. Ja, dat. Ik heb nog nooit in de gemeente iemand ontmoet die eeuwig zong. Dus er is er één die kan zeggen, ik zal eeuwig zingen over het vast gebouw van uw gunstbewijzen, dat in eeuwigheid naar uw volmaakt bestek zal reizen. Nou, dus die psalm die gaat ook ver uit boven David zelf. Het gaat ook over de zoon van David. En dan vind ik dat vers 51 ook heel bijzonder. Want dan zegt de zoon van David, ik draag in mijn boezem, se'etini begeki, ik draag in mijn, op mijn hart al die volkeren. De vertalingen voegen er vaak iets tussen, want die denken, ja dat kan niet. Dan zeggen ze, ja, wat draagt hij? De smaad van alle volken. Maar ik zou het toch gewoon letterlijk zo willen laten staan. De Heer Jezus, de Christus, de Mashiach, hij draagt in zijn boezem Kol Rabim Amin. De totaliteit van al die volken. En als Jezus aan het kruis gaat, dan draagt hij al die volkeren in zich. Kijk, dat is de rijkwijde van Golgotha. Hij draagt al die volkeren. Zoals die hogepriester van ouds, hij draagt ze op zijn hart. En hij neemt ze mee aan het kruis. Hij neemt ze ook mee door het dodenrijk heen, door de Sheol heen, tot naar de grote morgen van Pasen. Hij draagt die volkeren in zich, begreep hij, in mijn boezem. Dus hij is zo verweven, ja, hij neemt ze in zich op. Dat is de last die hij verkiest te dragen. Al die volkeren. Ja, je zult met al die volkeren, begreep hij, in zijn boezem. Je zou haast ook kunnen vertalen in zijn schoot. Kolpos in het Grieks. Hij is aan de boezem des vaders. Staat er zo mooi. De zoon die aan de boezem des vaders is. En de vader zegt, al die volkeren, wil jij ze dragen? En dan zegt de zoon, ik zal Psalm 89 vers 51 vervullen. Die boekenrol gaat over mij. Die Psalm 89 zal ik er ook bij nemen. Voel je, dat is het, dat is toch wel heel kostbaar. Want die Psalm 89 begint met dat verbond met David. Een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaart. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Nou dan, zegt hij, al die volken, ik neem ze wel mee. Ik neem ze mee in mijn hart. Ja, net als een moeder, waar die moeder ook heen gaat. Ze draagt haar kinderen altijd in haar hart mee. Ook al zijn die kinderen tot aan de uitersten van de aarde, al zijn ze misschien heel ver van huis, maar overal waar die moeder gaat, draagt ze de kinderen in haar hart mee. Gaat nooit over. Kan ze nooit vergeten. En dus zo is het met God zelf ook. Hij draagt ze met zich mee. Dus die psalm heeft in elk geval die verschillende lagen in zich. Kijk, en als het dan over David gaat, is het die toenmalige wereld. Maar als het over de zoon van David gaat, ja, dan is het inderdaad de hele wereld. Die de zonde van de kosmos draagt, zegt Johannes 1. De zonde van de kosmos. Of wat natuurlijk zo mooi staat in Lucas 2. Hè? Lucas 2. Er ging een bevel uit vanwege keizer Augustus, een dogma. Dogma staat er dan, een gebod. Dat het gehele rijk. Ja, maar er staat eigenlijk de hele oikoumene, de hele bewoonde wereld, de hele oikoumene, moest worden ingeschreven. De hele bewoonde wereld, ja, dat zijn al die volkeren. Dan kun je zeggen, ja, bij keizer Augustus was het ook nog beperkt, want die is ook nooit aan Amerika toegekomen. Het was nog geen Columbus, hij heeft Amerika nog niet ontdekt. In Japan zal die ook niet geweest zijn. De hele bewoonde wereld, de oikoumene. Maar dan gaat dat steeds verder en dan krijg je vanuit Psalm 89 dat het dan gaat over al die volkeren. Met een lidwoord heb je het ook nog. Dat is ook nog wel een heel duidelijke tekst. Nehemia 13.
Nehemia hoofdstuk 13, vers 26. Nehemia, het laatste hoofdstuk 13 en dan het 26e vers. Heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij?
Daar staat het ook weer. Uvaroyim harabim. Met lidwoord harabim. Onder de vele volkeren. Lo haya melech kamohu. Was er geen koning als hij, aan hem gelijk. Dus dat is in feite onder alle volken. De vele volkeren zouden. En wanneer het dan gaat over de Messias, dan wordt die lijn dus verder doorgetrokken. Nu gaan we straks dat nog wat verder toespitsen op Jesaja 53. Dit was eigenlijk een omtrekkende beweging om het wat in kaart te brengen. Hoe staat het bij Ezekiel, bij Daniel, Psalmen? Om als het ware wat af te bakenen, waar gaat het over? En dan wordt het helemaal mooi als je het nu in Jesaja 53 gaat zien. De vierde lied van de knecht des Heren. Dat de knecht, wat zal hij doen? En daarbij bedenken we dan dat Jesaja 53 eigenlijk een samenvatting is. Dus een samenvatting. Gaan we vanmiddag even bekijken. Want dat is dan dus een hele lijn die uitloopt op dat 53ste hoofdstuk. Het gaat ergens naartoe. En dan komen we van daaruit ook nog bij de Romeinenbrief. Zo wordt de paralleltekst gezien. Dus dit was even over Rabbi, haar Rabbi. En via die hele omweg komen we dan vanmiddag bij de centrale tekst. Er is trouwens nog iets heel moois in Jesaja 53. Wil ik ook nog even bij vertellen straks. Dat werd mij aangereikt de laatste keer in Rotterdam door een van onze cursisten. Dus, en toen dacht ik, oh, dat moet ik eens even nagaan. Dan kom je ook nog op iets heel bijzonders. Dus, dat is ook voor de fijnproevers. Dus u krijgt zo meteen wel